So, nochmals ein guten Morgen, Brüder und Schwestern. Können wir Psalmen lesen? Auch aus dem Buch der Psalmen. Psalm 37. Ich lese vor aus der NBG-Vertalung von David. Wees nicht afgunstig op de bedrijvers van ungerechtigheid. Benijd niet wie onrecht plegen. Want zij verdoren snel als het gras en verwelken als het groene kruid. Vertrouw op de Heere. En doe het goede. Woon in het land en betracht getrouwheid. Verlustig u in de Heere, dan zal hij u geven de wensen van uw hart. Wintel uw weg op de Heere en vertrouw op hem, en hij zal het maken. Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht en uw recht als de middag. Wees stil voor de Heere en verbijt hem. Wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeet. Sta af van toren en laat de grimmigheid varen. Wees niet afgunstig, dat sticht louter kwaad. Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de Heere verwachten, zij zullen het land beërven. Immers nog een wijle en de goddeloze is niet meer. Als gij leed op zijn plaats, dan is hij niet meer. Maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede. De goddeloze smeet boze plannen tegen de rechtvaardigen en knarste tanden tegen hem. De Heere belacht hem, want hij ziet dat zijn dag komt. De goddelozen ontbloten het zwaard en spannen hun boog om ellendigen en armen neer te vellen, om de oprechten van wandel te slachten. Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen en hun bogen zullen verbroken worden. Beter is het weinige van de rechtvaardigen dan de rijkdom van vele goddelozen, want de armen door goddelozen worden verbroken, maar de Heere schraagt de rechtvaardigen. De Heere kent de dag der vromen, en hun erfdeel zal voor altoos bestaan. In boze tijd zullen zij niet beschaamd worden. In dagen van hongersnood zullen zij verzadigd worden. Voorwaar, de goddelozen gaan te gronden. De vijanden des Heeren zijn als de pracht der landouwen. Zij vergaan, in rook vergaan zij. De goddeloze vraagt de leen en geeft niet terug. Maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt. Voorwaar, de door hem gezonden beërven het land. Maar de door hem gevloekten worden uitgeroeid. Door de Heere worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg hij welgevallen heeft. Wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Heere schraagt zijn hand. Jong ben ik geweest en ook ben ik oud geworden, maar een rechtvaardig heb ik niet verlaten gezien. Nog zijn nageslacht zoekende brood, ten alle tijde ontfermt hij zich en leent uit, en zijn nageslacht is tot een zegen. Wijk van het kwade en doe het goede, dan zult gij voor altoos wonen, want de Heere bemint het recht, en hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht door goddelozen wordt uitgeroeid. De rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer. De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt het recht, de wet van zijn God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet. De goddelozer loert op de rechtvaardige en zoekt hem te doden. De Heere geeft hem in zijn hand niet over. Hij laat niet toe dat hij veroordeeld wordt als hij voor het gericht komt. Wacht op de Heere en bewaar zijn weg. Dan zal hij u verhogen om het land te beërven. De uitroeiing van goddelozen zult gij met vreugde zien. Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant. Toen iemand voorbij ging, zie hij was niet meer. Ik zocht hem, maar hij was niet te vinden. Sla de vrome gade en zie op de oprechte. Want de man des vredes heeft nakroos, maar de overtreders worden tezamen verdelgd. En het nakroos van de goddeloze wordt uitgeroeid. Doch het heil de rechtvaardige is van de Heere, hun schutse ten tijde der benauwdheid. De Heere helpt hen en doet hen ontkomen. Hij doet hen ontkomen aan de goddelozen en verlost hen, want zij schuilen bij hem. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, ik zou willen beginnen met een vraag deze morgen. Wie van jullie hier aanwezig heeft ooit al eens geërfd? Geërfd. Een erfdeel ontvangen. Was het geld? Of een auto? Of een huis? Of misschien zelfs gronden? Een slachtrechter. Dat kun je ook erven. Normaal, wie deze ervaring heeft meegemaakt, weet dat het een zalig iets is. Of niet soms. Laten we er eigenlijk gewoon met elkaar over eerlijk zijn. Dat is toch gewoon geweldig. Hè? ja, iets krijgen waarvoor je nooit gewerkt hebt, en je krijgt het zomaar aan de gegeven. Als het goed is, je kan ook schulden erven, hè? Dat is minder plezant, dat kan je ook erven. Maar als het goed is, dan is dat gewoon iets fantastisch, hè? Je krijgt het zomaar. Via een testament of niet via een testament. Je hebt daar geen moeite voor gedaan. Je krijgt het in een ander. Dat is eigenlijk zalig, hij dat mag meemaken. Als het tenminste goed is. Timothy gaf een voorbeeld dat het ook soms niet zo goed is. Want er zit ook namelijk een donker kantje aan erfenissen. Ik moet u nu vertellen, broeders en zusters, dat het met heel veel zaken zo gaat. Wat oorspronkelijk goed is, kan heel verkeerd gebruikt worden. Zo ook met erfenissen. Ik kan een paar voor de hand liggende voorbeelden geven. De Chinezen hadden buskruid uitgevonden. Dat was voor vuurwerk te maken, voor feestgelegenheden. Maar al gauw werd dat buskruid gebruikt dat de nachthemel verlichtte en verkleurde. Dat werd gebruikt door de Engelsen voor geweren van te maken en om te doden. Dat was oorspronkelijk een goede uitvinding die gebruikt werd voor heel veel leed te veroorzaken. En ook een gekende iemand, Alfred Nobel, niet te verwarren met Judilkus Kwak, maar Alfred Nobel, hè? Die man vond dynamiet uit. En dat had hij uitgevonden voor het werk van de mijnwerkers te verlichten. Want stenen houden met houwers en houweel, dat was loodzwaar werk. Dus dynamiet, dat verlichtte eigenlijk het werk van de mensen. Maar ook al gauw werd zijn uitvinding gebruikt in de wapenindustrie. En werd dat gebruikt, ja, voor massadoden te maken, of voor bankovervallen te plegen. Of in onze tijd wordt dat gebruikt voor bruggen op te blazen en zelfmoordaanslagen te doen. Ja, die man was er zo van aangedaan dat hij later de Nobelprijs in leven geroepen heeft voor goed te doen terug met zijn uitvinding, want hij was er schatrijk mee geworden, om mensen, ja, die goed zouden doen, bijvoorbeeld geld zouden steken in onderzoek voor ziekte te bestrijden of voor wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor was eigenlijk, ja, de Nobelprijs in leven, maar dat terzijde. Mijn punt is gewoon, wat oorspronkelijk goed bedoeld is, eindigt vaak in mensenhanden, in slechte mensenhanden, als iets heel erg tragisch en iets heel erg slecht. En zo is het ook met erfenissen. De Heere God is niet tegen erfenissen. Lees maar een keer Numeri, hoofdstuk 36, vers 9. Ik lees het u voor. Daar staat: want het erfdeel zal niet van de ene stam op de andere overgaan, maar de Israëlieten zullen vasthouden ieder aan zijn eigen erfdeel. De Heere God is niet tegen het erven op zich. De Heer had voor ogen dat iedere stam op de Levieten na land en grond zou hebben in het beloofde land. Zelfs als iemand verarmde en genoodzaakt was om zijn land of zijn geërfde goederen te verpachten, te verkopen, omdat hij verarmd was, dan nog moest hij in het jubeljaar alles terugkrijgen. Dus de bedoeling was dat niemand zou verarmen in het land. Dat je altijd een stuk bezit had, een stuk erfdeel had, waar je eigenlijk mee voortkomt. Dat was het bedoel. Je leest dat trouwens van dat jubeljaar in Leviticus hoofdstuk 25, vers 13. In dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen. Erfenissen waren dus in oorsprong goed bedoeld, opdat geen familie tekort zou hebben of verarmen. Maar erfenissen zijn jammer genoeg ook een middel geworden, in onze dagen vooral, om de armen te verdrukken. En zeker in het land als die van ons, waar er absoluut geen rekening gehouden wordt met God, of zo weinig mogelijk rekening wordt gehouden met God, daar komen erfenissen helemaal niet, of vaak eigenlijk schieten ze een beetje hun doel voorbij. Is het niet zo, broeders en zusters, dat de rijken rijk blijven, generaties na generaties na generaties? Hè? Ik heb het over de zilverspoenmentaliteit. Van kribbe tot graf, schatrijk zijn en dit enkel door je geboorte. Je hoort mij geen pleidooi houden voor de afschaffing van erfenisrecht en zo, of van adellijke titels met bijhorende welvaart, maar het gaat om de clubmentaliteit, de geslotenheid van die kringen en de ondoordringbaarheid ervan. Hier in het Westen kijken veel neer op het kastensysteem van India. Wij verstaan dan niet dat die mannen in een kastensysteem leven en dat ze zoiets hebben als untouchables. Maar mag ik eens vragen, heeft een van jullie hier aanwezig ooit de hand geschud van iemand van onze adel? Heeft die ooit aangeraakt, überhaupt? Zij raken jullie ook niet aan. Ze vermijden armoeizaaiers, hè? Ze blijven er ver van weg en gaan enkel alleen om met mensen van hun eigen stand en eigen kring. Wat zijn wij dan de Indiërs te veroordelen? Dat is eigenlijk gewoon een vorm dat ervan eigenlijk ook bij ons gewoon bestaat. Is er dan iets mis mee om schatrijk te worden en die rijkdom aan je kinderen na te laten? Kan je de vraag stellen. Is daar iets fout mee? Of moeten wij doen zoals sommige politici, heel brandend actueel trouwens, suggereren van gewoon dat erfenisrecht af te schaffen, lees, aan de staat af te geven? Is dat misschien een oplossing? Ik geloof daar niet in. Ik denk niet dat dat een oplossing is. Ik denk, het perverse van dat systeem is eigenlijk niet het erven op zich, maar het doelbewust blokkeren van de toegang tot welvaart door een kleine groep superschatrijke mensen. Ik zeg niet dat alle rijken zo zijn. Je hebt ook rijken die bijvoorbeeld nu tijdens hun leven al delen van hun fortuin afstaan aan goede doelen. Anderen doen dat na hun overlijden via testament. Niet alle rijke mensen zijn zo, maar geloof mij, een groot deel haalt daar krampachtig aan vast. En laat dat nooit of te nimmer los. En je hebt daar geen toegang meer toe. Hoe dat wij omgaan met armoede, hoe dat wij omgaan met rijken, valt meer op dat wij in de kerk heel veel aandacht besteden hoe dat wij moeten omgaan met de armen. En veel minder hoe dat wij moeten omgaan met rijken. We hebben er ook niet zoveel, hè. Maar er wordt gewoon veel minder aandacht aan besteed. He? Kan bij ons geen sprake zijn van untouchables als het komt op armen of rijken? Dat is niet christelijk, dat heeft totaal niks met ons geloof van maken. Ik wou gewoon erbij zeggen, er wordt zoveel aandacht besteed aan hoe wij omgaan met armen, en dat ik er vandaag een klein beetje meer ging zeggen van, toch ook iets over de rijken nog. Hè? De psalm die we gelezen hebben is een wijsheidspsalm van koning David. Ik ga u niet de structuur uitleggen, er zit daar een logica in, en voor de fanatieken kunnen dat wel zien dat er inderdaad textueel heel wat synchronisatie inzit en zo. Maar kan het eigenlijk over de drie belangrijke thema's in die psalm voorkomen? Een eerste thema is, zoals vermeld, erven. Daar komt heel veel in terug. Ik kan daar straks een opsomming van maken. Of meer precies nog het toekomstig erven. Ik kom daar op het einde van de preek op terug. Een tweede belangrijke thema is de prikkeling tot zonde en het gevaar voor verleiding om op een ongeoorloofde manier te willen rijk worden. Maar ook hoe het mensen vergaat die op zo'n manier rijk worden. En een derde thema is hoe wij getrouw en godsvruchtig kunnen leven. Als ik dan dus begin bij het tweede thema en ik eindig met het eerste, logica, dan wil ik u opnieuw beginnen met een vraagje te stellen. Wie van jullie kent dit niet? Deze keer is het een niet-vraag. Wie kent dat niet, de verleiding om veel centjes te verdienen? Wie heeft dat nog nooit meegemaakt? Nooit in de verleiding geweest van veel geld te willen verdienen? Rijkdom, broeders en zusters, dat is gelijk een enorme magneet. Dat kan een enorme magneet zijn. Het heeft een gigantische aantrekkingskracht op ons. En wie dit ontkent, die ligt de mensen gewoon voor. Wees blij, ik kan niemand zijn hand zien opsteken, maar wees blij als je nooit in die verzoeking gestaan hebt. Wees daar blij over. Zoek ze ook niet op, zou ik zeggen. Het is niet zo een leuke beproeving. Maar aan de andere kant, wees misschien nog blijer als je wel die beproeving hebt moeten doorstaan, ongewild. Dat je daardoor echt beproefd bent, dat de Heere jouw hart test voor te zien, ga je voor die materiële welvaart of ga je voor mijn weg? Wees blij dat de Heere je daarop beproefd hebt. Daardoor bij het christelijke leven, de Heer zal je testen. En geld, zeg maar zeker, komt bijna aan iedereen zijn bord. Dat je zelfs in Afrika leeft op hier, snel willen rijk worden, willen materieel vergaderen en gewoon rijk worden als ik op doel. Dat komt op iedereen zijn bord, vroeg of laat. Ik kan er ook van getuigen. Wel, ik moet erbij zeggen, de omstandigheden waren zo, dat ik mijn hart daarvoor op een kier had gezet. Het gebeurde namelijk veel, dat ik s'nachts in mijn bed lig te peinzen en te fantaseren over inderdaad veel geld verdienen en rijk te worden. En ook overdag speelde ik met die gedachten. Ik was ermee bezig. En toevallig, op zo'n dag, ding-dong aan mijn bel, belt daar een jeugdkameraad van mij, die staat voor mijn deur. Hij vertelde mij dat hij een eigen bouwonderneming had, en vlak bij mijn deur was hij een gevel aan het renoveren. Toevallig kwam hij daartoe, en hij vertelde mij hoe schatrijk dat hij geworden was. Maar als ik spreek van schatrijk, die vindt, jonge gast, was echt wel rijk geworden. Die sprak van miljoenen op de rekening van zijn dochter, over zijn Porsche, over dat bedrijf dat bloeide, zijn eigen huis met de luxe uitvoeringen van een cinema-installatie, met bijhorende luxe zetels, dat ik mijn ogen van opkeek en ik zei van, wow, wat is dat hier? En dan juist op dat moment dat je met die gedachten zit te spelen, krijg je zo'n bezoekje. Hij was trouwens ook, dat vertelde hij erbij, dat hij de hoofdsponsor was van de motocross racing daar in Oostende. Als enige sponsor. Hij nodigde mij uit met mijn vrouw van te komen zitten naar de race kijken in de luxe VIP lounge. Kun je je gaan voorstellen, broeder en zuster? Mijn ogen begonnen te fonkelen, hè? Als ik dat hoorde, als ik dat zo tot mij zag komen, mijn ogen gingen nog een beetje van blinken. Ik trok wel ogen als ik dat hoorde. En ik kan het je toegeven. Er kwam een gedachte in mij op. Ik wil met een dier wel in zee gaan. Dat gaat misschien met mij ook wel goed komen. Je begint dan met die gedachten te spelen. En dat wordt nog versterkt wat er al aanwezig was. Je krijgt dan zulke gedachten in je binnenste. Ik vroeg hem ook, hoe zeg je eigenlijk zo rijk geworden? Is er valt er dan zoveel geld te verdienen met aannemer te zijn? Ja, ik zeg hem. Valt daar heel veel geld mee te verdienen. Maar je moet wel goed weer de binnenpoortjes kennen. Waarmee dat hij bedoelde, moest heel goed kunnen een beetje belastingen ontduiken. Moest daar vrij goed in zijn. En zo heeft hij zijn fortuin gemaakt. Ah ja, zeg ik. Is dat zo dat dat werkt? Kijk ik dat niet veel. Masseer, shit, je. Dat is onze nationale sport. Welke Belg kent er nu niet een klein beetje belasting ontduiken? Iedereen kent daar toch een beetje van. Ah ja? Kijk ik nooit geen bedrijf gehad? Maar ja, dat is normaal, vind ik. Als je hier rijk wilt worden, de overheid gaat je portefeuille zitten, man. Je moet goed weten wat de achterpoortjes zijn. En hij kende ze dus blijkbaar heel erg goed. Een fortuin van hem, man. Serieus wat geld verdient. Ja, broers en zusters, ik stond daar dus voor een jonge gast van mijn leeftijd, die niet 10 keer mijn vermogen had, maar misschien wel 100 keer mijn vermogen had, of een vermogen dat ik nooit zou vergaren. Stond daar voor mijn neus. Wat doe je dan? Even toe, gelijk dat ik hier sta. Ik was naijverig geworden en afgunstig. Op zo'n moment word je echt geprikkeld. Je vraagt je af, hoe zou het zijn om zoveel geld te hebben? De rijkdom lonkt naar je en je krijgt inderdaad tintelingsjes in je ogen. En op dat moment was ik ontzettend vatbaar. En dan volgt de afgunst eigenlijk automatisch. Waarom heb ik niet wat hij heeft? En weet je, die maat van mij, dat was niet eens de snuggerste van allemaal, hè. Die heeft zijn school echt met zijn voeten en zijn klakken aangesmeten, maar het was wel een goede werker. Een echte steelman. Dan had ik ook vroeg van, waarom ben ik dan hier zo lang aan het studeren? Had ik ook beter niet een job begonnen en een bedrijf gestart? Had die het kan? Met zijn verstand? Dat is toch ergens niet fair, ik kan al die uren kloppen op school en nu terug beginnen studeren, by the way. En dan zit je nou allemaal in vraag te stellen. Had ik niet beter een eigen zaak begonnen? Of is hij dan toch slimmer dan ik? Ja? Als je op die gedachten verder gaat hinken, dan kom je op gevaarlijke gedachten uit. Zou ik misschien ook niet af en toe een beetje in zwart gaan werken? Bijverdienen. Ja? Kan ik geen bijverdienstetje hebben links? Je wordt bijna zelfs kwaad dat jij zo braaf gebleven bent. Braaf, burgerlijk. Je belastingen betalen. Alles doen gelijk dat moet. Ja? Terwijl als je oneerlijk waart, misschien veel rijker had kunnen zijn. Dat krijg je van die gedachten. Als je erop verder speelt. Ik heb er lang over getopt. Ik heb uiteindelijk met een broeder over gesproken, wat mij wedervaren was. Broeders en zusters, gelukkig zijn er psalmen als deze. Ik noem niet voor niets wijsheidspsalm. En gelukkig heeft de Heer ons broeders gegeven. En gelukkig waakt de Heer zelf over ons. Want het kan rap verkeerd gaan. De Heere spreekt in onze verzoekingen op dat moment wel degelijk, luid en duidelijk tot ons. Lees maar vers 1. Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid. Benijd niet wie onrecht plegen. Luid en duidelijk. Zal de Heere tot jou spreken op dat moment. En heel de psalm door wordt dat eigenlijk herhaald. Vers 7 en 8. Wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeet. Sta af van toren en laat de grimmigheid varen. Wees niet afgunstig, dat zegt louter kwaad. Vers 27. Wijk van het kwade en doe het goede. Dan zult gij voor altijd wonen. Vers 28. Want de Heere bemint het recht. Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Kan niet duidelijker zijn, denk ik. Broeders en zusters, je zit hier vandaag. Je hebt misschien ook maar een bescheiden inkomen gelijk ik. Je probeert heel hard de knopen aan elkaar te knopen op een eerlijke manier. Benijd niet wie op een oneerlijke manier zich verrijkt heeft. Benijd haar of hem niet. En dat klinkt misschien suf en heel erg kerkelijk, maar het is wel precies op die punten dat de Heere je zal gaan testen. Daar kan jij je getrouwheid aan hem bewijzen en tonen. Op die suffe puntjes dat je denkt, van ja, we kennen die boodschap wel. Natuurlijk moet je niet achter het geld aanholen wat je verzocht wordt. Dan zul je bewijs van je getrouwheid aan hem kunnen leveren, dat je het meent en dat je voor hem kiest. En misschien moet je vandaag wakker gemaakt worden, want we zijn allen een klein beetje experts in het in slaap wiegen van onze geweten. We gaan onszelf wijsmaken dat het wel oké is. We doen maar af en toe iets een keer in het zwart. Hè? Iedereen kent wel iemand die een goede elektricien is, of heel goed elektriciteit kan leggen. We kennen allemaal misschien een goede loodgieter, of een klusjesman, en dat hij bij ons geweest is, en een Fransje apart heeft gehad, dan noemen we dat de vriendendienst. Uitgerekend, gisteren is er bij mij iemand een kast komen installeren voor de elektriciteit. Dus ik spreek voor mijn eigen hier, hè. Ik was er ook over aan het nadenken. Maar het is niet mijn bedoeling hier dus jouw geweten te komen bezwaren. Ik weet dat zulke zaken gedaan worden om de kosten te drukken. Maar als dat jouw manier is om je eigen te verrijken, dan moet je eigen die vraag beginnen stellen. Waar ben ik nog mee bezig? Dat lijkt allemaal zo onschuldig. Maar stel je dan die vraag. Waar ben je dan mee bezig? Moet je, ja. Als dit jouw manier is om brood te verdienen, dan zou ik zeggen, zoek misschien een keer een eerlijkere manier. Een betere manier. Dat zijn er hoor. Zoek misschien een werk dat beter bij je past, waarbij je het verschuldigde aan de staat gewoon kan geven. Dat is toch wat de Heere Jezus van ons vraagt. Hè? We stelden hem die strikvraag. Moeten wij César betalen of niet? Wat verwacht de Heere van ons? Ja, betaalt César wat César toekomt. Je kent allemaal dat woord. En over het principe van bijverdienen moet je jezelf steeds de vraag stellen, heb ik dit echt wel nodig en voor hoe lang? Is dat echt wel een noodzaak? Wij hebben niets te benijden van mensen die rijk worden op een oneerlijke manier. In deze psalm lezen we ook, waarom niet? Dat is ook zo leuk aan deze psalm. We lezen in vers 2, want zij verdorren snel als het gras en verwelken als het groene kruid. En in vers 9, want boosdoeners worden uitgeroeid. En ook in vers 10, immers nog een wijle en de goddeloze is niet meer. Als gij let op zijn plaats, dan is hij niet meer. En in vers 20 een beetje verder lezen we ook. Voorwaar, de goddelozen gaan te gronden. De vijanden des Heren zijn als de pracht der landouwen. Zij vergaan, in rook vergaan zij. En tot slot ook vers 35 en 36. Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant. Toen iemand voorbij ging, zie, hij was niet meer. Ik zocht hem, maar hij was niet te vinden. De Heren voorspelt al hoe dat het zal verlopen met zulke mensen. Je kan het lezen. Hij zegt je ook waarom het niet goed is. Het is niet van een wetitisis van, je mag dat niet doen. Maar de Heere weet waar dat die weg leidt voor jou. Hij toont het jou waar zo'n weg naartoe gaat. Dat is het lot van zulke mensen. Ze lijken inderdaad op een woekerplant. Snel wordt het groot en breidt zich aan alle kanten uit. Maar met God hebben ze geen rekening gehouden. Hoezeer de rijkdom ook mag lonken, broeders en zusters, moet jou en mijn ingesteldheid zijn dat het niet ten koste mag gaan van eerlijkheid. Ik hoop dat iedereen dat toch wel in zich draagt. Wat dat je ook ambities hebt, mag nooit ten koste gaan van je eerlijkheid, je integriteit. Stelt dat nooit in de balans, te willen van het geld. En het kan gebeuren dat je soms shortcuts aangeboden krijgt, die beproevingsjes. Hè? Let er steeds op voor het vlugge geldgewin. Dat moet al een alarmtje doen rinkelen. Ik noem maar enkele voorbeelden, hè. Je hebt een zeer goede avond gehad met je Tupperware party en je begint de smaak te krijgen naar meer. Ik ben nu een beetje meer ging gaan doen. Zo 4 keer op de maand of zo. Dat is gewoon bijverdiensten, hè? Voordat je het weet, zal je vriendenkring veranderen in je klantenkring. Ze gaan niet meer je vrienden worden, hè? Ze gaan het ook doorhebben van, maakt cliënteel van ons, hè? Hè? Of denk ook aan die hele wervingscampagnes. Soms midden op straat spreekt er iemand je na, zou je geen salesmanager worden bij ons of verzekeraar? En maar voordat je het weet, zit je wel in een doordacht piramidesysteem te werken, hè, waar dat je die onder jou moet pushen dat die verdient, en die onder jou moet pushen dat die verdient. Ken je dat? Maar je dat longt wel even bijverdienen. En ze presenteren het ook heel erg mooi. En wie van ons heeft nooit een lototicketje gekocht? Of alleszins niet gefantaseerd met het gedacht het groot lot te winnen. He? Snelle geldgewin. En wat te denken van al die blinkende reclame van Bwin, Bet First, Napoleon Games, Unibet, Marathonbet. Je kan bijna niet meer naar sport kijken zonder ermee geconfronteerd te worden. Staat op de t-shirt van Sportsmartner. Bet betaald en nog maken ze reclame van gokkantoren. Je kan er niet aan ontsnappen. Het snelle geldgewin. Het doe je constant lokken. Je bent misschien niet beproefd, maar je bent er wel aan blootgesteld bijna. All the time. Zouden zelfs mensen zijn die heel hun inkomen vergokken, iedere maand. In 1 Timotheüs 6 vers 9 lezen we: maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en in vele dwaze en schandelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Dat wordt er niet zo bij verteld, hè, bij Unibet en Napoleon Games. Dat je eigenlijk heel je familie mee kan kapotmaken en in de miserie doen belanden. De Bijbel zegt het je wel. Recht toe, recht aan. Als dat je ambitie is, als je dat in je hart doet leven, waak ervoor. Je zult wegzinken in verderf en ondergang. En dat is geen science, sorry, maar dat is harder dan science, als je wilt. Het snelle geld gewint lonkt en ze zijn in de val getrapt. Broers en zusters, let op het einde van die mensen, zegt de Bijbel ons. Die enkelingen met al hun geld. Ze stijgen op als een raket, maar even vlug storten ze te pletter neer. En van hun spoor wordt niets gevonden. Ze verdoren inderdaad als gras. Spreuken 13, vers 11 zegt, ik lees het u voor. Een vermogen uit niets verkregen slinkt weg, maar wie met eigen handen vergadert, die wordt rijk. Het is beter dat je hard gewerkt hebt voor je loon. Dan dat snel, dat lototicketje, of dat snel dat piramidesysteem instappen, of een keer gaan gokken, voordat je het weet. Huh? Het is beter dat je daarvoor gewerkt hebt, dat betekent iets voor de Heer. Dat duurt ook veel langer. Zo komen we bij het derde thema. Hoe gaan wij getrouw en godsvruchtig kunnen gaan leven? Ten eerste leert deze psalm ons dat we ons moeten verlustigen in de Heer. Weet je, broeders en zusters? De Heer kent al onze plannen. Dat is goed van plannen te koesteren. Maar ze zijn bij hem gekend, hoor. Je moet niet pensen dat hij daar nog niet van weet. Nee. Hij kent in ieder van ons zijn plannen. Hij weet dat. Maar hij weet ook wat het beste is voor ons. Niet al onze plannen worden realiteit. God geeft ons niet steeds naar onze zin. En gelukkig maar. Verlustig u in hem, dan zal hij u geven de wensen van uw harten. Lezen we in vers 4. Want het is de Heere die dan goede verlangens in onze harten zal leggen. Dat je überhaupt het goede verlangt, is de Heere die ook dat zal gaan bewerken. Als je je verlustigt in hem. Wees verlustigd op God zelf. Dat je grootste vreugde is, dat je grootste streven is. Hij zal dan goede verlangens in je hart leggen en hij zal ze nog gaan waarmaken ook. Want hij is getrouw. Wintel weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Wat ook je plannen zijn, broeders en zusters, verlang je een huis te kopen, te renoveren, of nog een job die bij je past, wintel al je projecten en al je plannen bij de Heer. Hij zal je het goede niet onthouden. Hij zal het maken. We moeten hem vertrouwen dat hij inderdaad het beste met ons voor heeft en ook het beste voor ons weet. Maar de Heer, zijn oog is gericht op onze wandel. Zijn wij erop gericht in gerechtigheid en eerlijkheid te wandelen voor hem? Dat lees je in vers 28, want de Heer bemint het recht. Zijn oog is op die mensen die het goede nastreven en eraan vasthouden. Op hen let hij. Als je daar echt voor inspant, Gods oog zal op jou zijn. En hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard. Wat is dat nu precies? Dat eerlijk en oprecht wandelen. Dat klinkt zo mooi, hè? Maar wat is dat? Wel, daarover vertelt deze psalm toch een aantal prachtige dingen. Hè? Ik noem er enkele op. In vers 21. De goddeloze vraagt alleen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt. Als je dus zo iemand bent die leent en u teruggeeft, dat is goddeloos gedrag. Kijk niemand hier in de ogen, maar ik ken een broer bij wie ik heel veel dikke boeken geleend heb en nog niet teruggebracht heb. Ik heb erover nagedacht, dat is niet zo kosher, hè. Ik had mij voorgenomen ze allemaal mee te brengen vandaag, dat ga ik vanmiddag ook doen. En hem dan gaat terugbezorgen, want dat is niet de goede weg, als je leent en niet teruggeeft. Ik hoop ook, ja, dat ik daarbij, mijn broeder, vergeef het mij, hè? Dat is goddeloos gedrag. En de rest van het zinnetje zegt er wel bij, de rechtvaardig ontfermt zich en schenkt. Ik denk nu niet dat ik op een slaakse manier hier probeer te zeggen, je had maar die boeken aan mij moeten schenken dan ofzo, want zo sluw denk ik nu ook weer niet. Ja, ik bepleit hier niet dat je dat zo had moeten doen, maar ik hoop wel dat mijn broeder zich ontfermt en die boos wordt op mij, om mijn vergetelheid. Ja? Rechtvaardig gedrag, dat wil ook niet zeggen dat je nooit komt te vallen. We begaan allemaal wel eens een fout. Maar van de oprechte van hart zegt de Heer het volgende in vers 23. De Heere worden, vers 23. Door de Heere worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg hij wel gevallen heeft. Wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Heere schraagt zijn hand. We kunnen allemaal een keer struikelen. Maar we gaan niet te pletter gaan, als diegene die en dan doet. Als je valt, de Heer zal je ook weer recht trapen en verder helpen. Als je erop gericht bent God te gehoorzamen door eerlijk je kost te verdienen, door recht te doen en het kwade te laten. Als je vertrouwen in God stelt en niet voor het vlugge gewin gaat. Als je op de Heer wacht, zelfs met het weinige dat je hebt, dan zal je nooit of te nimmer bedrogen uitkomen, want de Heer is getrouw. Zelfs met het klein beetje dat je hebt. Als je daar al met trouw kunt omgaan. De Heer zal je tegemoet komen daarin. Met het beetje dat je hebt, wees daarin getrouw. Dient de Heer daarmee. En hij zal jou tegemoet komen. In vers 25 lezen we ook. Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden. Maar de rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien, nog zijn nageslacht, zoekende brood. Ten alle tijden ontfermt hij zich en leent uit en zijn nageslacht is tot zegen. En dat vond ik ook een prachtige. Weet je wat de zegen is van de Heer voor wie gerechtigheid betracht? Ja, de psalmist zegt, de Heer zal u in staat stellen om te kunnen uitlenen. Dat is een prachtige zegen. Voor uw gerechtigheid betracht, de Heer zal jou in staat stellen, dus je zult niet alleen genoeg hebben, je zult zelfs over hebben, om in staat te zijn te kunnen uitlenen. Dat is een zegen van God, dat je daartoe in staat bent. Hij bewerkt dat verlangen dat je heeft en geeft de middel dat je het kan doen. Het is hij die het doet. Dat hij jou in staat stelt te mogen uitgeven, aan wie gebrek je geeft, ze zijn geprezen door God. Dat is een zegen. Het is hij die ons gedoede ook dus doet begeren. En nog een interessante aan deze psalm, is dat het goede doen niets te maken heeft met legalisme, oftewel gezegd, hun plaats verdienen in de hemel door goed te doen. Het heeft ook niks te maken met wetticisme, of met andere woorden gezegd, te doen omdat de wet dat zegt. Daarom doen we het. Omdat dat moet. Wij zijn niet gehoorzaam aan de Belgische wetten, omdat, zonder onerbiedig te willen doen, onze dictator Jezus gezegd heeft dat we dat moeten doen. Zo is onze God niet. Nee. In het goede te doen, maar niet, wij doen het goede niet omdat, ook meneer pastoor gezegd heeft dat moet, hè, trouwens, want dat is, dat legalisme, dat is, ja, van een ander stukje. Wij doen dat, dat lezen we in vers 30, de mond van de rechtvaardige gewaagd van wijsheid, zijn tong spreekt het recht, de wet van zijn God is in zijn hart. Daarom doen wij dat. De Heer heeft zijn wet in onze harten geschreven. Het is van daaruit dat je handelt. Met andere woorden, we zijn er ook echt van overtuigd als hij zegt, de mond van de rechtvaardige gewaagd van wijsheid, dat is dus met inzicht, dat je tot dat inzicht ook gekomen bent, dat goed en getrouw handelen veel meer loont dan dat snelle winstbejag na te gaan. Dat is het teken dat je dat ook met verstand begrijpt. Hè? Die wet is in je hart geschreven, maar ook met inzicht ben je ervan overtuigd dat dat beter is. Dat is veel beter dan te proberen snel cash te verdienen, om het plat te zeggen. En dat is dus een bewuste keuze. Broeders en zusters, dat komt daarop neer. Dat je daar bewust voor kiest, voor zo te willen leven. Dat is niet omdat het moet, dat is niet omdat je neem overdient. 1. Gods weet dat hij in je hart geschreven. Hij doet het ook vanuit je besef dat dat eigenlijk beter is. Dat vloeit voort dus uit een bekeerd hart. Vandaar handelen wij het. Tot slot dan nog dit, broeders en zusters. Om even terug te komen op dat erven. Dat erven gaat als een rode draad dus door heel die psalm. Ik kan hier een paar versen uitleggen. Vers 9, want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de Heere verwachten, zij zullen het land beërven. Vers 11, maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede. Vers 18, de Heere kent de dagen der vromen en hun erfdeel zal voor altijd bestaan. Vers 22, voorwaar, de door hem gezegenden beërven het land, maar de door hem gevloekten worden uitgeroeid. Vers 29, de rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer. En ook vers 34, wacht op de Heere en bewaar zijn weg, dan zal hij u verhogen om het land te beërven. De uitroeiing van goddelozen zult gij met vreugde zien. Zie je het? Bijna in elk hoofdblokje komt dat erven steeds terug. Dat loopt een beetje als een rode draad erdoor. En als ik het had aan het begin van de preek over het perverse systeem van erven in onze dagen, waarbij de rijken een ongenaakbare klasse vormen, die het grootste deel van de rijkdom krampachtig vasthouden en doorgeeft aan hun kinderen van goede geboorte, dan was daarover nog niet het laatste woord gezegd. Het zou een beetje raar zijn dat zij het laatste woord hadden. Zal die situatie voor altijd zo zijn, broeders en zusters, denk je? Bij onze God staat het al lang vast. Wie met zijn rijkdom boos gehandeld heeft, en ik geef een voorbeeldje van hier aan de kust, van die superrijken die alles gronden opkopen, de bewoonbare huizen platsmijten, voor hyperduur appartementen te zitten, met het oog op die rijke toerist die hier 2 maanden per jaar verblijft, en daarmee geen rekening houdt dat de mensen hier bijna geen huizen meer kunnen kopen als je daarvoor je geld gebruikt, uit puur winstbejacht, want die zal nog rijker worden ook. Maar die had geen rekening met de rest, dat hij hier nu allemaal moet gaan huren, allemaal bij elkaar moet kruipen, allemaal gewoon plaatsgebreken misschien, dat interesseert hem niet, het is dat winstbejacht. Wie zo handelt met zijn middelen, de Heer zijn oog is ook op hem, en zijn lot staat bestendig vast. Ik geef nog een voorbeeld. Je kent dat ook, van die gigantische bedrijven die prijsafspraken doen, zodat de kleine middenpersoon wegvalt, omdat hij niet mee kan concurreren met hun. Ze spreken gewoon onderling af. Laten we de prijs omhoog houden, dat in een kleine speler failliet moet gaan en zijn faillissement aanvragen. Wie zo met zijn gelden omgaat en kwaad mee doet, om zijn welvaart. Zijn lot staat bestendig vast bij de Heer. Hij zal er niet aan ontlopen. Ik heb het over dus de dieg. Ja? Het zijn nog ook een keer die de beste scholen en universiteiten uitkiezen, of nog liever privédocenten en professoren aanstellen voor hun cadees. En wanneer die cadees groot zijn, dan staat hun bankrekening al voor hun 18e vol met miljoenen. En nadien erven die cadees nog ook het hele imperium van vader en moeder lief. Dat soort van erven, waarbij iedereen die niet tot het clubje behoort uitgesloten wordt, waarbij hier op aarde de politiek, het leger en alle andere grootmachten samenspannen om de zwakken te verdrukken, van hen zegt de Heer, zij zullen eigenlijk niets erven. Ze geven het oor aan elkaar. Maar wanneer dat ik kom met oordeel, ze erven niets. Het erfdeel zal gegeven worden aan ootmoedigen. Waarom herhaal ik dat? Vers 11 wordt namelijk door de Heer Jezus zelf aangehaald in de bergrede in Matthäus hoofdstuk 5. Die anderen die denken iets te hebben, die gaan uiteindelijk met lege handen eindigen. Want van wie is de gehele aarde? Van hen? Omdat ze zo rijk en machtig zijn? Van wie is de aarde? Waren wij niet slechts rentmeesters? Ja? De goddeloze die geen rekening houdt met God, die is dat al lang vergeten dat hij slechts een rentmeester is. Je mag misschien denken, broeders en zusters, dat de Heere pas gerechtigheid zal doen geschieden bij het aanbreken van Gods nieuwe hemel en nieuwe aarde, bij de tweede komst van de Heere Jezus. Ja, dat is waar. Dan zal het eindoordeel komen. Maar heeft de geschiedenis ons niet anders getoond? Huh? Lees een keer in Leviticus 18, vers 25. En ik lees het u voor. Het land toch werd verontreinigd en ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde. Moet je wachten tot het eindoordeel. Hè? De Heer heeft al heel de volken doen vergaan die zulke praktijken deden. Die hun welvaart en macht gebruikten om de armen te onderdrukken. De God die wij dienen, haat ongerechtigheid. En hij zal het niet toelaten. Hij moet misschien niet helemaal wachten tot het allerlaatste van de dagen. Het kan nu al zijn dat hij ingrijpt. Het is niet voor niets dat Jacobus zegt in Jacobus 5 vers 1. Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Nogmaals, het is geen pleidooi tegen rijkdom, maar tegen misbruik van rijkdom. En daarbij de illusie koesteren dat die rijkdom ook voor eeuwig is. Of kan blijven doorgegeven worden aan een select groepje. Kan rijk zijn, of zelfs schatrijk zijn. Dat is je volste recht, als je dat wilt. De Heere vraagt alleen van je dat je het goede doet met je geld. Van hem die alles had, getuigt de Bijbel in 2 Korintiërs hoofdstuk 8, vers 9. Gij kent immers de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij op uw te wil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn genade rijk zou worden. Christus is onze goede voorbeeld. Hij had alles, maar verkoos nog liever om arm te zijn, opdat wij zouden rijk zijn. Aan de rijken zegt hij dan ook, doet het goede met je geld, ontferm u over wie minder heeft, doet goed aan wie gebrek leidt. Favoriete boek, Prediker 5, vers 12 zegt, er is een smadelijk kwaad dat ik gezien heb onder de zon. Rijkdom door zijn bezitter bewaard tot zijn eigen onheil. Hij heeft er niks mee gedaan. Hij heeft dat gewoon bijgehouden. Voor zijn eigen. Wie zich vastklampt aan zijn rijkdom, die zal het verliezen. Wie rijk is, worden niet hoogmoedig, maar die dienen de Heere nederig. En als het op erven aankomt, hoe kunnen wij dan vergeten dat wij niet eens erfgenamen waren, broeders en zusters? Hoe kunnen wij dat ooit vergeten? Geen van ons is Israëliet of Jood, denk ik toch. Door Gods genade werden wij opgenomen en Jezus die gestorven en opgestaan is, die heeft ons om niets erfgenaam gemaakt. Wij behoorden niet tot zijn clubje. Geen van ons kon daar mogelijk bij zijn. Om niets heeft hij gezegd, kom binnen. En erfgenamen gemaakt van ons. Hij deelde wel zijn rijkdom. Om niets zijn wij schatrijk geworden. Gezegend met alle hemelse zegeningen. En dat is gewoon fantastisch. We hebben het gewoon gehad. Amen.